Hey, wat we gaan doen is, we gaan kijken naar Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Ik ga een half uur praten en dan gaan we nog zo'n 5 tot 10 minuten bidden. En dan gaan we deze avond eindigen. Wie van jullie heeft het naar zijn zin tot zover? Iemand? Dus Matthäus 25. Normaal gesproken zou ik alle beeldavonden willen gebruiken voor... Om onze culturele waarden te onderstrepen. Als het een van de waarden is, zou ik zeggen dat ik het ga hebben over leiderschap. Een van onze waarden. Maar ik wil het met name hebben over een houding, een attitude, om een duur woord te gebruiken. En ik zie dat ik hier een extra H in heb gezet. Even kijken hoe sharp ons team is, of die H eruit is. Matthäus 25, vers 14. En volgens mij is het goed, toch? Ja, klopt. Anyway. Hij ziet er zo onnatuurlijk uit. Maar wat zei ik al? Ja, dat we hebben over leiderschap en over een houding van doen. En ik denk dat er heel erg veel denkers en filosofen zijn in kerken en in het christelijke geloof. Ik denk dat er behoefte is aan meer doeners. Aan meer mensen die durven risico te nemen. Aan mensen die niet zo afwachtend zijn. Dus ik wil het hebben over leiderschap op basis van deze tekst. En komende maand, dus einde van deze maand, volgens mij op de... veel mededeling, ik weet het, maar op de 30ste van juni hebben we een beeldavond waar we gewoon puur lekker gaan eten met elkaar. Dus dat is ook voor mij ook iets fundamenteel begrip van de kerk, samen eten en community en relaties. Dus we zijn serieus over het hebben van fun. Dus waarschijnlijk mijn huis, misschien iemand anders zijn huis. We gaan het gewoon helemaal volproppen met 50 man. En we gaan gewoon lekker barbecue en vrienden uitnodigen. En gewoon een feest hebben. En lol hebben. Dat wordt onze beeldavond. Wie van jullie voelt dat? Iemand? Oké. All right. En daarna gaan we gewoon weer in. Nee, we gaan niet eens bidden. Gewoon lol hebben. En ik heb lol als ik bid. Maar anyway. Niet iedereen heeft dat. Matthäus 25, vers 14. Er staat... En Jezus heeft net een gelijkenis gegeven over het Koninkrijk van God is als een... is als dit en als dat. En dan vervolgens zegt hij of het koninkrijk van God zal zijn als een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent. Aan de ander 2. En aan de ander 1. Ieder, luister hier naar. Ieder naar wat hij aankon. Ik heb nu even de kennis niet paraat, maar een talent was behoorlijk veel geld. Volgens mij was het een jaarsalaris of iets dergelijks kunnen zijn. Maar het was echt serieus veel geld. Hoeveel was het, een jaarsalaris? Zoiets. Maar naar ieder gaf hij wat hij aankon. Dit is een boodschap voor sommigen van ons. God geeft ons wat we aankunnen. En we gaan verder. En toen vertrok hij. Zo'n fascinerend verhaal. Het koninkrijk van God was een man die aan iedereen wat geld toevertrouwde. Alles, iedereen aan wat hij aankon. En hij vertrok. Dat is een beeld van God. Anyway. En veel vertalingen zeggen, Engelse vertaling, New King James zegt, hij ging toen naar een ver land. Het was niet bereikbaar. We hadden in die tijd geen Skype en FaceTime en dat soort dingen. Dus hij vertrok. Meteen ging de man die 5 talent had ontvangen op weg om er handel mee te drijven. Zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent had ontvangen besloot het geld van zijn heer te verstoppen en hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe, overhandigde hem nog 5 talent erbij met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. De heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar, faithful bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over meer aanstellen. Omdat je betrouwbaar bent in het kleine, zal ik je over meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Ook degene met 2 talent kwam naar me toe en zei, Heer, u hebt me 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 talent bij verdiend. De Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede, betrouwbare dienaar. Faithful, betrouwbaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van je kleine bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Luister naar wat God een klein bedrag noemt. Maar anyway. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene met het ene talent. Zie, het zijn altijd de mensen met het ene talent die onderschatten wat ze hebben. Maar anyway, dat is de andere boodschap. Er kwam de persoon met het ene talent naar hem toe en zei, Heer, ik wist, overigens het staat niet in de Bijbel, maar dit was zijn perceptie, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid. En oogst waar u niet hebt geplant. Dan stel jezelf deze vraag. Is dit het beeld wat we hebben van God? Dit was zijn perceptie van wie God was. En dit was zijn perceptie van hoe het leven eruit zag. Hij zag het leven als riskant. Hij zag God als een God die riskant was, die nam, die van ons neemt. Hij zegt, uit angst besluit ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, Heer. Je hoort dat hij zichzelf begint in te dekken, want hij ziet iemand in 5 en hij ziet iemand in 2. En zegt, en hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af. En geef hem dat aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen. En wel een overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, New King James vertaling zegt, die unprofitable servant, gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. Excuus voor de harde taal hier, maar dit zijn de woorden van Jezus. Maar heel erg, ik hou van de manier hoe Jezus het verhaal vertelt, hoe duidelijk hij dit stelt. En ik wil een aantal punten met je doornemen op basis van dit verhaal. En in de basis gaat dit verhaal uiteraard over redding. Dat God ons leven geeft. En dat hij uiteindelijk dat we rekenschap afleggen over ons leven. Maar ik geloof dat dit een toepassing heeft op allerlei gebieden van ons leven. Mijn eerste punt is, God geeft ons verantwoordelijkheden. God geeft ons verantwoordelijkheid. God geeft ons situaties. God geeft ons geld. God geeft ons kansen. God geeft ons een sociaal stelsel. God geeft ons een stad. God geeft ons een familie. God geeft ons kinderen. God geeft ons een partner. Amen. God geeft ons onze singleness. God geeft ons onze situatie in beheer. En uiteindelijk komt er een tijd dat we dat terug moeten geven aan God. Kan ik het zo stellen? God geeft ons een kerk. God gaf mij een kleine kerk. Maar we begonnen met een serie die zei dat God grote dingen kan doen. Kleine dingen die een groot verschil maken. En wij geloofden dat God ons dit had gegeven. Dat God ons dit had gegeven niet om het te beheren, maar om er iets meer van te maken. Maar ik wil dat mensen in onze kerk, ik wil dat jij als een potentiële leider jezelf ziet als een persoon met verantwoordelijkheid. En weet je, ik geloof in gebed, ik geloof in geleid worden door de Heilige Geest, maar denk hier eens over na dat het Koninkrijk van God als een man is, als God is, die zegt, hier heb je wat ik jou gegeven heb. Ik vertrek en ik kom later bij je checken, na een lange tijd, hoe het ermee is gegaan. Zonder instructies. Ik bedoel, als je het hebt over de kunst van delegeren, zou je kunnen zeggen, hey God, weet je wel, je had op zijn minst wat instructies kunnen achterlaten, een beetje coaching misschien. Maar God geeft ons leven in beheer. God geeft ons tijd. Weet je, wat je ook hebt, of wat je ook denkt niet te hebben, je hebt altijd iets. Er is altijd iets. De profeet vraagt aan de weduwe, wat heb jij in je huis? Ik heb een beetje olie. Oké. Verzamel potten en pannen en goot dat beetje olie uit. En naar de capaciteit van haar potten en pannen bleef de olie stromen. Ik weet niet of je daar iets uithaalt, maar wat het mij zegt is de antwoorden zitten in het huis. Dus ik ben niet op zoek naar jeugdleiders, ik ben op zoek naar de potentiële jeugdleiders in het huis van God. Ik ben niet op zoek naar de movers en shakers, de ondernemers en de captains of industry. Ik ben op zoek naar de potentiële movers en shakers die in onze kerk zitten. Dus wat heeft God jou gegeven? Misschien heeft God je dromen gegeven. Misschien heb je een boek vol met profetieën. Wauw, ik heb een profetie. Wat ga je ermee doen? God geeft jou verantwoordelijkheid. Ik vind het heel erg mooi, onze kerk in Sydney, de campus daar heet Oxford Falls. En toen onze kerk in 1990 dat stuk land kocht, past veel beschrijft als een soort van braakliggend stuk land met riet en dat soort dingen. En hij vertelt wel eens dat er zo'n oude halve koets of een soort van paardenwagen, een soort van oude wagen in stond en gewoon rommel. En dat mensen komen nu op die campus en we hebben daar een bijbelschool, tv-studio's, een auditorium waar wat 2000 man in kan, schoolgebouw voor Citrus College, een speelparadijs voor kinderen. En mensen lopen daar rond en zeggen, wauw, is het niet amazing wat God hier heeft gedaan? En Pastor Phil zegt wel eens, hij zegt het niet, maar dat het in hem opkomt om dan te zeggen, je zou eens moeten zien hoe het was toen God het voor zichzelf had. Weet je wel? Want zijn punt is dat heel erg vaak denken mensen dat God het allemaal heeft gedaan. Het is niet geweldig wat God heeft gedaan, maar weet je had het moeten zien toen God het in eigen beheer had. Maar God geeft dingen in ons beheer om er iets van te maken. En ja, God zegent het werk van onze handen. Maar God is een God die ons gebruikt om de grond te ploegen. En ons gebruikt om een vruchtbare situatie te creëren. Om het land te cultiveren. Zie, er zijn drie niveaus van denken. Er is niet genoeg denken. Het volk van Egypte, of het volk van Israël en slavernij in Egypte, had niet genoeg. Er is net genoeg denken. Dit is waar veel christenen leven. In de wildernis, ze dwaalden rond en iedere dag kregen ze net genoeg. God gaf ze net genoeg instructies. 'S ochtends moesten ze kijken of de wolk in beweging kwam. Oh, de wolk op de beweging, jongens. We gaan. Geen visie, geen plannen. En iedere dag kwam er mannen uit de hemel vallen. En in mijn jeugd heb ik verhaal na verhaal na verhaal gehoord van zendelingen die op het laatste... En we hadden geen geld meer, we hadden helemaal niks meer. En toen kwam er iemand en die gaf ons een doosje gedroogde theezakjes. En we hadden net genoeg om thee te maken. Halleluja! En dat is prima en dat is voorziening. Maar God wil je brengen van niet genoeg naar net genoeg. Naar een mentaliteit, een mindset van meer dan genoeg. En het ding was, het volk van God kon niet binnengaan naar het beloofde land, omdat ze het niet in een hersenpan konden krijgen, dat God hen wilde gebruiken om de vijanden te verslaan. En iedereen moest sterven. Nee, luister hiernaar. Alle strijders moesten sterven. Behalve twee strijders die konden geloven. Wat dat tegen mij zegt, ik heb het niet eens voorbereid, maar wat dat tegen mij zegt is dat God vraagt van mensen met capaciteit om te vechten, om te vechten. Anyway. En dus ik denk dat wij in een mindset moeten komen van meer dan genoeg. En dit is de reden waarom ik dat wil zeggen. Omdat pas veel zeggen bijvoorbeeld, bid, niet helemaal letterlijk, maar volgens mij heb ik het wel eens horen zeggen, bid alsof alles van God afhangt, maar werk alsof alles van jou afhangt. Weet je, er is zoiets als werkethiek. Er is zoiets als werken voor je geld. Er is zoiets als kerk werken voor succes, werken voor doorbraak. Werken en plannen maken en organiseren en netten bouwen, zodat mensen die tot geloof komen daadwerkelijk ergens kunnen komen. Voorziening treffen voor de toekomst. Zie, er is iets aan het ontkiemen. Heb je het nog niet gemerkt? Waarom zou God ons iets willen laten zien voor de toekomst als we er niks aan hebben? Maar God wil dat we voorbereidingen treffen, dat we netten bouwen voor wat God gaat doen. Niet wat uit de lucht zou vallen, maar wat God gaat doen door ons heen. God wil de vensters van de hemel openen over ons, zodat wanneer wij het beloofde land tegen... Dit was wat de tiende was ze zouden God tiende geven, zodat de vensters van de hemel zouden openen. En veel christenen denken dat wat komt er uit de hemel vallen? Geld natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Wat er uit de hemel komt vallen is regen. Wat doet regen? Regen maakt het land, het beloofde land, vruchtbaar. En dat betekent dat als wij vervolgens de grond hebben bewerkt, dat betekent dat als wij hebben gezaaid, dat wij zullen oogsten, omdat God een cultuur creëert, een environment, een cultuur, een omgeving die vruchtbaar is, zodat het werk van onze handen gezegend zijn. Dat is de belofte die God heeft voor ons als kerk. Dat als wij bereid zijn om het werk te doen, dat God het werk van onze handen zal zegenen. De Bijbel zegt dat waar God het huis niet bouwt, daar werken de werkers voor niets. Wat mij vertelt dat de werkers zouden moeten werken als God het huis bouwt. Dus waar God het huis bouwt, daar werken de werkers ergens voor en daar zal het werk van hun handen vruchtbaar zijn. Dus God geeft ons een verantwoordelijkheid in ons leven, in onze kerk. Weet je, Nehemia is super apart. Ik ga je iets lang over door, maar Nehemia is een verhaal van iemand die werkt voor de koning. Vicky Simpson zegt, hij was bartender van de koning. Hij zat er drankjes te schenken voor de koning. Hij hoorde over de staat van het volk van God over Jeruzalem. En de Bijbel zegt in Nehemia hoofdstuk 1, hij begon te huilen en hij begon te vasten. En hij was er kapot van over de staat waar, als we het zo kunnen vertalen, het huis van God, het volk van God zich in bevond. En hij had pijn van binnen. En hij begon de zonde van het volk te belijden. En hij zei, God, het is onze schuld. Maar ik ben bereid om verantwoordelijkheid te nemen. God, kijk op mijn leven met gunst. En God gaf hem gunst in de ogen van zijn baas. En wat er vervolgens gebeurde is, hij begon te bouwen. Maar hier zie ik een man die bijna, je zou bijna kunnen zeggen dat hij een roeping initieert. Heeft God het in hem gelegd? Of wat het ook is, is Nehemia reageerde. Hij wacht niet op een roeping. Er staat niet dat hij een roeping ervaarde. Hij zei, hier ben ik God, stuur mij, gebruik het werk van mijn handen. En we zien in het boek van Nehemia helemaal geen grote wonderen. We zien geen muren die gebouwd worden op een automatische manier. We zien niet dat Nehemia bidt en er werd een muur gebouwd. Nee, sterker nog, we zien in Nehemia 2 vers 17. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet, hij kwam bij de stad aan. En hij begon de mensen die in Jeruzalem overgebleven waren te bemoedigen. En hij had wat mensen meegenomen. En hij zei tegen hen, u ziet welke ellende wij in verkeren. Jeruzalem ligt in puin. De poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten wij de stadsmuur weer herbouwen. Zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Weet je, de kerk is te lang een mikpunt geweest van spot. Maar laten wij de muren weer herbouwen, zodat we niet langer een mikpunt zijn van spot. En hij zei, ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden hadden. En ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Een Engelse vertaling, ik zeg vandaag dat nogal veel, maar daar staat dat ze zeiden, let us rise up and build. Ik denk dat het tijd is voor ons om op te staan en te bouwen. En het was geen wonder, dit was het werk van de handen van mensen. Nehemia 4 vers 6, daar staat, want wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Dit waren geen wonderen, dit waren mensen die in eenheid werkten en God zegende de eenheid die ze hadden en de vijanden, staat er later, werden geïntimideerd en zij begonnen te zien, wacht even, hier is een man die een visie heeft, hier is een man die een plan heeft, hier is een man die niet alleen maar wacht op gebed, hier is een man die niet alleen maar gebedsdienst houdt, hier is een man die bereid is om te bouwen en om te werken en op een gegeven moment toen ze geïntimideerd werden, weet je wat ze deden? In één hand pakten ze een wapen en in de andere hand pakten ze een sikkel of een pikhouwwiel of iets waar ze mee bouwden, een hamer. En ze waren bereid om te vechten terwijl ze aan het bouwen waren. En dit is het ding wat veel christenen, we worden aangevallen, wacht, we gaan strijden, we gaan vechten. Vergeet het bouwen. Vergeet de plannen, vergeet de strategie, we gaan vechten. Geestelijk, geestelijk en natuurlijk. Vechten en bouwen. Het woord en plannen. De geest en strategie. Anyway. Ja, laat God een applaus geven. God is goed. Dus, en het geldt voor je leven als voor de kerk. Wat ben jij aan het bouwen? Wat zijn we aan het bouwen? Wat hebben we vandaag gebouwd? Wat zijn we deze maand bezig om constructief neer te zetten? En dit is mijn zorg soms voor de kerk. En wat ik fantastisch vind en wat ik oprecht, en ik ben hier niet, weet je wel, ik ben gepassioneerd, maar niet boos. Maar wat ik oprecht bijzonder vind is, ik zat deze week te kijken naar onze rekening als kerk. En ik zag hoeveel mensen geven en wat mensen bijdragen. En hoeveel mensen 10% van de inkomsten bijdragen. En ik begon me te realiseren, we hebben zo'n geweldig fundament in onze kerk. Als we mensen hebben die bereid zijn om te bouwen. Als ik zie hoeveel mensen hier vanavond zijn, als ik zie hoeveel mensen bij Build Weekend zijn. Als ik zie hoeveel mensen er vrijwillig meewerken, dan denk ik, weet je wat, ik vind het een groot compliment. Maar iets wat we nooit mogen vergeten is dat we hier niet zijn om te consumeren. Wij zijn hier om te produceren. En mijn zorg voor de kerken, mijn zorg voor de christelijke cultuur is, er is zo'n podcastgeneratie, zoveel mensen die alleen maar het leven uit je proberen te zuigen. En ik kom hier om te ontvangen en ik wil uitrusten. En weet je, er is een seizoen en er zijn mensen in onze kerk die gewoon in een seizoen zitten om te rusten. Great, rust uit. Maar bouw je krachten op. Want er komt de tijd dat God aan je vraagt, wat heb jij gebouwd? Anyway. Tweede punt. Je hebt pas meer nodig wanneer je inzet wat je hebt. Je hebt pas meer nodig als je inzet wat je hebt. God, ik wil meer en meer van u. Wat heb je gedaan met mijn zoon? Meer van uw geest. Heb je gehoord van Pinksteren? Bro. Heb ik gelijk? God, ik wil invloed. Wat doe je met je tijd? Anyway. God geeft ons meer wanneer wij gebruiken wat we hebben. We willen vaak van alles van God. We verwachten vaak van alles van de kerk. Maar hoe kun je meer verwachten als we niet gebruiken wat we hebben? God zei tegen Mozes, Toen Mozes in Exodus 4 vers 1 weer een bezwaar maakte. Mozes had een aantal bezwaren. En ik snap het, want Mozes had een passie. En toen hij eenmaal begonnen was om te bouwen. Toen hij begon om het lot van het volk van God op zich te nemen. Toen was hij zwaar teleurgesteld. Omdat Mozes voor God uitging. En ik snap dat het nodig is om op God te wachten. Dus Mozes leerde op God te wachten voor 40 jaar lang. En na 40 jaar toen Mozes echt zijn droom was vergeten. Dan zijn hier mensen vandaag die misschien denken dat het te lang heeft geduurd. Dat je reis tot te lang is geweest, dat je kansen verspild zijn. Maar Mozes, toen God hem riep, en hij sprak uit het vuur. Staat er, Mozes maakte weer bezwaar. Hij zei, ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschijnen. Maar de Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Is dit een interessante vraag? Mozes die kijkt naar allerlei dingen die hij niet heeft. Maar God zegt, wat heb je in je hand, Mozes? En hij zegt, ik heb een staf. Gewoon, er is niets heiligs aan zijn staf. Als Mozes een telefoon in zijn hand had gehad, had hij moeten zeggen, ik heb een telefoon. Als Mozes 5 euro had gehad, had hij moeten zeggen, ik heb 5 euro. Als Mozes 1 talent had, had hij moeten zeggen, ik heb 1 talent. En God zei, gooi die staf. Gooi hem op de grond. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in de slang. En Mozes deinsde achteruit. Mozes was verbaasd over wat God kon doen met wat hij in zijn hand had. Ik kan merken dat we een beeldwicket hebben gehad. Merk je dat? Mozes strekte zijn staf uit over een zee. Er was niets bijzonders aan de staf van Mozes. Maar God wilde dat Mozes wist dat hij kon gebruiken wat hij in zijn hand had. Wat heb je in je hand? Wat zijn je middelen? Wat heb je? Wat is er in je huis? Ik heb geen geld. Ja, maar je hebt tijd. Ik heb geen tijd. Ja, je hebt geld. Waarschijnlijk een van de twee. Ik hoorde pas geleden een spreker. Trouwens, ik heb het in onze D-groep, ik heb het in een groepsapp gezet. Een ARC-sessie van de ARC, een kerkstichtingsbeweging. En volgens mij heet iemand Dave Summerall. En dan kun je lezen of kun je bekijken als je wilt. Gratis op de podcast, hele video, heel veel tof onderwijs. Maar hij had het over dit verhaal en hij zei, God vraagt ons niet om het onmogelijke, maar God vraagt ons wel om het mogelijke te doen. Zie je, het is niet onmogelijk voor Mozes om een staf te pakken en die op de grond te gooien. Toch? Dat is heel erg mogelijk. Maar wij denken, God, ik doe het pas het mogelijke als u het onmogelijke doet. Maar het is andersom. Wat heb jij in je hand? Gooi hem op de grond. Wat heb je in je portemonnee? Geef het. Hoeveel tijd heb je? Zet het in. Ja, maar God, ik ben bang om het kwijt te raken. Dat is precies het punt. Ik vraag je om iets te doen wat mogelijk is. Hoe kan je van mij verwachten, God zijnde, dat ik het onmogelijke doe, als jij niet bereid bent om het mogelijke te doen? Welke vrienden heb je? Nodig ze uit. Bid voor ze. Doe iets. Wat heb je in je hand? Zet dat in. Dus wat kun je doen met de middelen die je hebt? Oké, een paar praktische voorbeelden. Je zou je kunnen opgeven voor het hospitality team. Je zou je kunnen opgeven voor het mediateam. Je zou je kunnen opgeven voor het superkids team. Dit is nog een team wat niet bestaat, maar je zou je kunnen opgeven voor het administratieteam. Zijn er teams die ik vergeet? Café team. Je zou je kunnen opgeven voor het café team, heb ik ook hier staan. Nog andere teams die ik vergeten ben? Je zou je kunnen opgeven voor het worship team. Maar voor mij ben iedereen wel binnen die... anyway. Oké, wat heb je in je hand? Je zou kunnen komen naar iedere zondag. Tenzij je op vakantie bent uiteraard. Je zou kunnen komen naar een connectgroep iedere 2 weken. Maar for real? Ja, dat klinkt wel een beetje simpel, Lucas. Nee. For real. Wat heb je in je hand? Wat zijn de mogelijkheden die God je heeft gegeven om te groeien? Ik bedoel, als je blijft komen, dan zal God iets geweldigs met je doen. Ik kan het je garanderen. Ik ken mensen die, weet je wel, ik heb het nu even niet over mezelf, maar ik ken mensen met enorm weinig talenten die gewoon simpelweg bleven komen. Oh my goodness. Nee, maar als ik naar mezelf kijk toen ik 18 was, serieus. Nick kende mij. Ik was irritant. Serieus. Ik ging mee naar die film. Nick zei tegen me, wil je jeugdleider worden? Ik zei ja. 2 weken later maak ik een afspraak met Nick in de Burger King in Amsterdam. En ik zei, God heeft tegen me gesproken. Jongeren zijn niet mijn ding. Later nam ik de jeugd over in 2009 van die dude. Weet je wel? Maar ik bleef komen. En mijn pastor bleef spreken over irritante dingen zoals werkethiek. En werk en hoe je omgaat met mensen. En dat soort saaie onderwerpen. Ik dacht aan de 3 P's. Power, prophecy, prayer, weet je wel? Passion. Maar nee, hij had alleen maar over die saaie dingen. En die vormde mij. En het veranderde me. Waarom? Omdat ik bleef komen. Je kunt komen naar Connect, je kunt komen naar Beeldweekend. Je kunt komen naar de conferentie, je kunt komen naar Beeldavonden. Ik spreek hier tegen de bekeerden blijkbaar. Ik bedoel, weet je wel, je bent hier vandaag en dat is een compliment. Ik bedoel, je doet iets met je avond, je doet iets met wat er in je hand ligt. En dit zijn evenementen, zoals Greg Frames. Dit zijn evenementen die we organiseren, niet omdat ik niks te doen heb. Maar omdat we mensen willen bouwen en bekrachtigen. Wat denk je? Dat ik gewoon zin heb om iedere avond op te komen dagen in de kerk. En we zullen een gebalanceerd dieet creëren. We zullen de boel niet volplannen. Ik beloof je plechtig. Ik wil dat je een leven hebt. Ik wil dat je kan borrelen. Ik wil dat je, dat je relatie gezond blijft met extracurriculaire activiteiten. En ik wil dat je lekker kan feesten. En ik wil dat je kan werken. En ik wil dat je succesvol bent in je studie. En ik heb zelfs tegen Deborah gezegd van, joh Deborah, alsjeblieft kom niet naar Connect en Beeldavond deze week, want ik weet dat je aan het studeren bent. En dus we denken erover na, maar ik wil dat je weet dat we deze dingen organiseren voor een reden. Wat heb je in je hand? Je zou 10% van je inkomsten kunnen geven. Sommigen van ons misschien meer, sommigen van ons 15, 20%. Je zou betrokken kunnen raken bij het Pioniersfonds. Je zou iemand kunnen uitnodigen naar de kerk. Je zou kunnen posten op Facebook, Instagram, Snapchat, whatever. En voor sommigen van ons, je zou misschien een account kunnen aanmaken voor het Instagram en daar iets op kunnen posten. En het klinkt misschien grappig, maar ik denk serieus dat het zou helpen als meer mensen in onze kerk een account zouden hebben en daar actief over zouden posten over leuke dingen en vervolgens wat God doet in je leven. Anyway, just gewoon een idee. Ik ben laatst met een pastor vriend van me aangesproken. Hij zei, dude, ik dacht dat jullie niet naar Diligentie waren gegaan. Een pastor in Engeland. Hij zei van, ik zag er weinig op Instagram. We leven in een generatie waar als je die post op Instagram zou denken dat het niet bestaat. En for real. Anyway. Hoe weet je hoe mensen praten als je niet... Serieus, voor sommigen van ons zijn we leiderschappotentieel. Ga op Instagram, Snapchat. Ik ben net op Snapchat gegaan. Ik snap er geen ene bal van. Maar hey, do it. Do it. Je kunt iemand helpen in de kerk. Ik vind het zo geweldig wat we pas geleden hebben gedaan in een familie, het gaat op de podcast, dus ik ga maar gewoon in een familie om een huis op te knappen en dat soort dingen. Je zou daarin financieel kunnen helpen, je praktisch. Je zou je opleiding kunnen afmaken, of je zou een opleiding kunnen starten. Kom op, iemand. Je zou iedere maand iets kunnen sparen. Je zou kunnen bidden. Je zou je Bijbel kunnen lezen. Wat het ook is, wat ga je doen met wat er in je hand ligt? Ik ga verder. God gaat niets doen met mensen die niets doen. Serieus? Ben ik te hard? Het is Beeldavond. Maar weet je, zo praat ik niet op zondag. Want weet je, op zondag, weet je wel, moeten we eerst mensen kietelen met een verhaal. En maar zo denk ik serieus. Een beetje verdoving, een beetje humor. Ik praat een beetje over mijn schoenen. Gezegend zijn de voeten van hen die het evangelie brengen. En weet je wel. En dan vertel ik daar hoe Nicola me ons glazen in ons huis in heeft geslagen. En mensen lachen me uit. En weet je wel. En dan als ze dan helemaal open zijn, dan begin ik met het woord van God. maar we zijn, weet je wel. Als een tandarts gaat niet boren in je tanden als je niet verdoofd bent. Anyway. En je vraagt je misschien af. Onze visie is, we verdoof je met humor. En dan krijgen we zoveel mogelijk waarheid in je geest. En waar is dan de balans? Zou ik echt alles beschikbaar moeten stellen aan God? Waar is de balans, Lucas? Weet je, ik denk dat we echt alles beschikbaar zouden moeten stellen aan God. En God zal ons misschien vragen om een gedeelte daarvan op te geven. Als we alles beschikbaar stellen aan God, zal God ons niet alles hoeven af te nemen. Wat niet zal tussen ons en God instaan. God vindt het niet erg als je geld hebt, maar hij wil niet dat geld jou heeft. God vindt het niet erg als je een vriendin hebt. Maar God wil niet dat je vriendin jou heeft. Anyway. En dat is de balans. Als we God centraal zetten in alles in ons leven, dan hoeven we niet af te vragen, wat is belangrijker, dit of God? Nee, God staat centraal in dat gebied. Dus alles wat we hebben, is de vraag, zijn we bereid om het op te geven? Wat als God je zou vragen om je meest kostbare ding op te geven? Wat als God je zou vragen om iets apart te zetten voor hem? Omdat hij wil dat je op de allereerste plek... Ik weet nog, toen ik 19, 20 was, mijn duurste ding wat ik had was mijn videorecorder en mijn televisie. En God zei tegen me, ik wil dat je het geeft aan die dude die in Youth Without Any Money zit. YWAM. Youth Without a Mission. En ik gaf het aan die zendeling. En je kan je afvragen, wat heeft een zendeling aan een televisie en een videorecorder? Helemaal niets. Maar ik dacht, oh, wacht even, dat is omdat God me een grotere televisie en een grotere videorecorder wilde geven. Maar dat was niet het geval. Ik begon te bidden als nooit tevoren. Ik begon God te zoeken als nooit tevoren. En tegelijkertijd had ik iets opgegeven wat voor mij enorm kostbaar was. Ik ben opgegroeid zonder geld. Dat was het eerste wat ik echt fatsoenlijk kon kopen. Ik kocht het nieuw met cash money. En God zei precies datgene wat mijn ding was. Zei hij, ben je bereid om dat te geven? Anyway. Mijn derde punt. En dan gaan we eindigen. Nog 5 minuten. Wie van jullie heeft nog 5 minuten in zich? De Bijbelse definitie van getrouw zijn. Ik hoorde dit een pastor zeggen van onze kerk, een jonge gast, Jake Sweetman. Ik vond het zo fantastisch. De Bijbelse definitie van getrouw zijn, de Bijbelse definitie van faithfulness, is vermenigvuldiging. De Bijbelse definitie van getrouw zijn is vermenigvuldiging. Veel mensen denken dat goed redmeesterschap is dat we bewaren wat we hebben. Dat we zuinig zijn. Dat we, weet je wel, schurend wc-papier aanschaffen. Zat mensen die onze kerken inlopen? Serieus? Zat mensen die onze kerk inlopen echt kunnen voelen wat rentmeesterschap is? Dat we basiscola kopen. Dat is goed rentmeesterschap. Weet je? Als je alleen, dit is echt serieus een ding. Als je alleen maar je werk wil doen en niets meer, dan kan ik je bijna garanderen, de maatschappij waar we in zitten, dat je over 30 jaar op straat staat. Als je alleen maar wilt doen wat genoeg is. Ik ken mensen die letterlijk hun hele leven faithful zijn geweest in één bedrijf. Keihard hebben gewerkt. Maar niets durfden te riskeren. Niet investeerden. Niet naar de toekomst kijken. En weet je wat uiteindelijk tegen je zou gezegd worden? Hey, bedankt voor je diensten, maar je bent een beetje te duur voor het werk wat je nu in staat bent om te doen. En wat er gebeurt is, wij denken dat wij onze baan moeten behouden. En puur omdat wij gericht zijn op behoud, zullen we uiteindelijk verliezen. Dus God vraagt ons om in te zetten wat we hebben en soms risico te nemen. Voel je? Om risico te nemen. Ja, maar risico nemen is toch niet rentmeesterschap? Ja, nee, dat is getrouw zijn is vermenigvuldigen. Getrouw zijn is niet behouden wat we hebben. God heeft onze kerk gegeven van 86 man op zondag. Hier is de kerk, hier, over 20 jaar, ik geef een kerk terug. Ik heb ze alle 86 behouden, God. Sommige mensen zijn overleden, maar we hebben er weer mensen aan toegevoegd. Wauw. Nee, we zijn hier niet om te behouden wat we hebben. We zijn hier om te vermenigvuldigen. God verwacht een return on investment van ons leven. God, ik vind het zo'n mooi verhaal. God geeft ons onze talenten. En dat is niet alleen maar talenten, maar ik vind het wel een mooie zinspeling. Ik denk dat het een grap is van God in zijn eeuwige type van humor. Maar God geeft ons onze talenten. Hij vertrekt zonder instructies. Komt terug en zegt, hallo, wat heb je gedaan met je talent? God, ik heb het behouden. Niet eens rente, je hebt het niet eens geïnvesteerd. Ja, God, ik was bang. Ik was angstig. Ik heb een risicoprofiel met mijn persoonlijkheidstest. En ik heb gemerkt dat ik risicoontwijkend ben. Maar geloof kan niet risicoontwijkend zijn. Geloof investeert. Geloof vermenigvuldigt. Geloof neemt wat we hebben gekregen. En we maken er meer van. God gaf naar al deze mensen. Naar wat? Naar hun capaciteit. Wat wij kunnen doen is, wij kunnen onze capaciteit doen groeien. Wat gebeurt er als onze capaciteit groeit? Wat denk je dat er gebeurt? God zal je meer geven. En sommige mensen hebben niet, omdat ze geen capaciteit hebben om te ontvangen. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een cultuur waar ze zeiden, God zal je voor de koning inzetten. Ja, en dan wat? Wat ga je doen? Thee drinken? Oeh, lekkere thee. Wauw, wat een mooi paleis. Wat ga je toevoegen als je voor de koningin staat? Of de koning, whatever, weet je wel. Maar God gaat je voor, weet je wel, menigte, de nieuwe Billy Graham. Oké, en dan? Ja, dat zien we dan wel. Nee. God geeft je naar je capaciteit. Onze visie is om iedereen in deze stad te bereiken, te bouwen en te bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Dus wij willen mensen niet achterlaten in hun omstandigheden. Wij willen getrouw zijn met wie God ons heeft gegeven. En we willen mensen sterk zien worden waar ze zijn. Ik heb het gisteren gehad, en we gaan hier echt mee afsluiten, laatste tekst, over de machtige mannen van David. En dat waren mannen die, weet je wel, die, het is heel erg interessant dat David aantrok of vermenigvuldigde in mensen wie hij was. Maar David had mannen die hem volgden, die reuzen versloegen. We hebben gisteren verhalen gelezen. Ik had het lezen in 1 Kronieken 12. 11. Ik dacht dat ik het niet had gekozen. 1 Kronieken 11. Maar weet je wat interessant is? Daar hebben we gelezen over de strijders, 30 machtige strijders van God. En op een gegeven moment lezen we over een man die op een dag dat het sneeuwde een put insprong waar een leeuw was en hem doodde. Oh, great. Asahel, volgens mij. Great. Mooie naam voor een zoontje als je die krijgt. Maar 1 Samuel 22, daar staat welke mannen David aantrok toen hij zijn kerk begon. Toen hij zijn groepje begon. Toen hij vluchtte van Saul. En dan staat daar, David ging weer weg uit God en vond de veilige heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Luister naar het type mannen die David verzamelde. Ik bedoel, David zal enorm enthousiast zijn geweest over deze gasten. Hij kreeg allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden, verbitterd waren. En ze sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder en het was een groep van ongeveer 400 man. Weet je, mensen die naar onze kerk komen, zullen niet komen als een finished product. Ze zullen komen als een bouwpakket. En sommigen zijn kapot, sommigen zijn een hoop kwijt. Maar er zal leiderschapspotentieel in zitten. En onze taak is, in onze connectgroepen, en voor ons als leden van de kerk, is om in mensen te geloven en het potentieel te zien wat er in hen is. Ja, je bent gefrustreerd, maar laat ik je bemoedigen. God, je toekomst is groter dan je verleden. Kom, ja, je bent gefrustreerd, maar laat ik je verleden. Jij bent niet wie je bent gemaakt, hoe je bent behandeld. Jij bent wat God over jou zegt. En wij gaan beginnen te zeggen over mensen wat God over hen zegt. En we gaan niet kijken naar beperkingen. En we gaan niet kijken naar labels. En we gaan niet kijken naar definities. En we gaan niet kijken naar medische beschrijvingen. En we gaan niet naar mensen vertellen wat een dokter zegt dat ze zijn. Of wat een persoonlijkheidstest zegt dat ze zijn. Wij gaan tegen mensen zeggen, jij bent een kind van God. En in Jezus Christus ben jij in staat om meer dan overwinnaar te zijn. En wat we zullen doen is, we zullen niet alleen mensen bereiken. Dat is belangrijk. Maar we zullen mensen bouwen. En dan zullen we ze bekrachtigen, niet alleen om leiders te zijn in de kerk, maar leiders in de samenleving. We zullen onzekere mensen zien binnenkomen en we zullen ze zekerder en zekerder zien worden, totdat ze misschien enigszins arrogant zijn en dan zullen we ze helpen om nederig te zijn. En dan zullen ze de wereld ingaan en zullen ze grote dingen doen. Dus dit is het ding. Ga jij gebruiken wat er in jou zit. Ga jij gebruiken wat er in je hand ligt.